Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit de morgenzang, het vijfde en het zesde vers. Verlicht ons hart dat duister is. Wil ons naar uw getuigenis doen vlieden alle kwade paan en ijverig in uw wegen gaan. Schenk uw zegen bij uw woord, het rijk des Satans worden verstoord. Sterk leraars, sterk ons overheid in het werk door u hun opgeleid. De morgenzang, vers 5 en 6. Gemeente, uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Dus Johannes 13, de versen 1 tot en met 20. Vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Johannes 13 vanaf vers 1. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren liefgehad had, zo heeft hij hen liefgehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnen doek omgordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmede hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou, daarom zeide hij: Gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen: Verstaat gij wat ik ulieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heere, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer, noch een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Ik zeg niet van u allen. Ik weet welke ik uitverkoren heb. Maar dit geschiet opdat de schrift vervuld worden. Die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzenen opgeheven. Van nu zeg ik het, ulieden, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zend, wie die ontvangt mij, en wie mij ontvangt, die ontvangt hem, die mij gezonden heeft.
Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 40 en dan de versen 3, 4 en 5. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Brandofferen, nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer, toen zeide ik, zie ik, kom, o Heer. En uw heileer wordt door mij alom verbreid. Psalm 40, vers 3, 4 en 5. Inmiddels wordt er gecollecteerd. En de collecten zijn vandaag voor Diaconie, Kerk en Kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, met Gods hulp willen we Gods woord prediken vanmorgen op deze vierde Lijdenszondag uit Johannes 13. En dan de versen 1 tot en met 17. En we lezen als uitgangspunt vers 5, dus Johannes 13 vers 5. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmede hij omgord was. Jezus' heerlijkheid in de voetwassing. Want het gaat hier over de Heere Jezus. En over zijn heerlijkheid. En dat is een woord van Johannes. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En de Heere geven dat we ook vanmorgen iets van die heerlijkheid zouden mogen prediken. En ook zouden mogen zien. Jezus' heerlijkheid in de voetwassing. En dan eerst de liefde in de voetwassing. Vers 1 tot en met 5. De vijandschap tegen de voetwassing, de versen 6 tot en met 11. En het onderwijs na de voetwassing, vers 12 tot en met 17. Dus Jezus' heerlijkheid in de voetwassing, de liefde in de voetwassing, de vijandschap tegen de voetwassing en het onderwijs na de voetwassing. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes ligt weer voor ons. En in de achterliggende weken en maanden is dat al vaker geweest, dat evangelie van Johannes voor ons ligt. En Johannes die wijst op de Heere Jezus als de Zoon van God, de enige geboren Zoon van God, die vlees is geworden, die de menselijke natuur heeft aangenomen om te gaan lijden, om te gaan sterven. En hier zien we iets van zijn heerlijkheid, dat hij de Zoon van God is, in de voetwassing en alles wat er om die voetwassing heen gebeurt. En gemeente, dan mag dat toch ons gebed wel zijn. En ook van jullie, jongens en meisjes, of je daar nu iets van mag leren kennen. Want waar gaat het nu om? Nou, aan het einde van het Johannes-evangelie lezen we waarover het eigenlijk gaat. Dan zegt Johannes, deze zijn geschreven, en dan heeft hij het over al die wonderen die geschreven zijn, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Kijk, daar gaat het nu om. Opdat jij zou geloven, en dan is dat niet een historisch geloof alleen, maar ook het zaligmakende geloof, door de Heilige Geest in het hart gewerkt, dat Jezus is de Christus. En opdat u gelovende, en dan gaat het natuurlijk over Gods kinderen, het leven zou hebben in zijn naam. De liefde in de voetwassing en voor het feest van Pascha. Gemeente, hier is een nieuw gedeelte in het Johannes-evangelie, wat hier in Johannes 13 begint. Johannes 13 tot en met 17 is eigenlijk een afgerond gedeelte uit het Johannes-evangelie. Vanmorgen over Johannes 13 en ik heb begrepen vanmiddag een preek over Johannes 17. Dat is eigenlijk uit datzelfde gedeelte. En het is hier de laatste avond voordat de Heere Jezus zal sterven aan het kruis op Golgotha. En voor het feest van Pascha. Zijn laatste daden, zijn laatste woorden. En gemeente vers 1, dat is een inleidende zin van Johannes. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was. En als we dan dat vers lezen over die liefde van de Heere Jezus Christus, dan zou je kunnen zeggen, Johannes zingt het haast. Het is eigenlijk een loflied. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Hij gaat spreken over de liefde van Christus, waar de Heere Jezus zijn liefde gaat bewijzen in de eerste plaats aan zijn vader, zijn geliefde vader, maar ook aan zijn geliefde kerk en hier zijn discipelen. Hij heeft hen lief gehad tot het einde. Hij heeft hen lief met een eeuwige liefde. En daarom gaat hij voor hen de dood in. O Johannes, die ook wel de apostel der liefde wordt genoemd. Hij gaat hier niet spreken over zijn liefde, maar hij gaat hier spreken over Christus' liefde voor het feest van het Pascha. Welke dag is het, jongens en meisjes? Het is donderdag. Donderdagavond, de 14e Nisan. Dat is de avond voor Goede Vrijdag. En juist op dat Pascha gaat de Heere Jezus zijn liefde openbaren. Er is nog wat bijzonders met die datum, met die dag. Want de Joden hielden het Pascha pas vrijdags. Hoe kwam dat? Nou, als het Pascha, de datum van het Pascha, de 14e Nisan, viel op de donderdag, dan hielden de Joden dat pas op vrijdag. Dan verzetten ze dat Pascha naar de vrijdag, want ja, dan hadden ze, dan hoefden ze 2 dagen niet te werken. Maar Jezus die houdt het Pascha op het goede moment, op de donderdag voor de Goede Vrijdag, waarop het Pascha gehouden moest worden, maar waar de Joden eigenlijk het een dag later vanwege de tijd hadden uitgesteld. En Jezus dan wetende dat zijn ure gekomen was. Dat betekent dat Jezus dat volmaakt weet. Zijn ure, wat is dat zijn ure? Nou, dat is de tijd, het moment dat hij nu de dood zal ingaan. Dat hij moet lijden en moet gaan sterven. Jezus weet. En dan gaat hij op dit moment de voeten van de discipelen wassen. Om hen te onderwijzen. Om hen ook een voorbeeld te geven. Dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Is dat niet treffend gezegd, gemeente? De Heere Jezus gaat vanuit deze wereld over naar de Vader. Hij gaat van de ene naar de andere plaats. Hij mag nu straks weggaan uit deze wereld. En dan mag hij overgaan in de wereld van zijn Vader. Van de ene naar de andere plaats. Die ene geborene van de Vader die weet dat hem de heerlijkheid bij de Vader zal wachten. Hij zegt het in het hoge priesterlijk gebed, dat die heerlijkheid hem wacht. En nu verheerlijk mij, gij Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Maar voordat hij die heerlijkheid gaat aanschouwen, voordat hij die heerlijkheid mag gaan zien, jongens en meisjes, voordat hij weer mag gaan naar zijn Vader op de hemelvaartsdag, dan liggen daar nog uren en dagen, dan ligt daar nog dat bittere lijden voor. En voor al dat laatste lijden van de zaligmaker is zo ontzaglijk zwaar geweest. Maar hij weet het, het gaat door lijden tot heerlijkheid uit deze wereld naar de Vader. O, zie toch zijn onbevattelijke zondaarsliefde. Alzo hij de zijnen die in de wereld lief gehad had. Dan staat daar eigenlijk liefhebbende of beminnende. En dat ziet op die eeuwige liefde van Christus. Die eeuwige liefde die zich uitstrekt tot al Gods uitverkorenen. Tot al die gegevenen die hij van de Vader heeft ontvangen. Vader, ze waren uwe. En u hebt ze aan mij gegeven. En hen heeft hij lief. De zijnen die in de wereld waren. Dat zijn ze toch. Die discipelen, die vrouwen, die anderen. Al zijn geliefden. De zijnen die in de wereld waren. Hij gaat uit deze wereld naar de Vader. Voor de zijnen die nog een poosje in de wereld moeten zijn. Maar hij gaat voor hen ook plaats bereiden. Lees maar verder in Johannes 14. En al die hoofdstukken van dit gedeelte van het Johannes-evangelie. Hier is nu die eenzijdige liefde van Christus voor zijn kerk. Dat kan ik eigenlijk niet onder woorden brengen. Wat er hier in dat eerste vers staat. Dat is nu liefde voor liefdeloze mensen. Daar is geen enkele liefde van zichzelf vanuit zichzelf in het leven van de discipelen. Maar hij heeft hen lief. en hij heeft hen lief gehad tot het einde. En nu zal die liefde tot een hoogtepunt komen. Als hij straks in Gethsemane in deze nacht zal gaan kruipen. Als hij morgen op Golgotha zal hangen aan het kruishout, aan dat vloekhout van de schande. Als hij straks gaat uitroepen over enkele uren, tetelestai, het doel is bereikt. Hij zal dat einde bereiken. Hij zal dat doel bereiken. Dat staat er eigenlijk in het Grieks. Hij heeft hen lief gehad tot het doel, tot het doeleinde. Hij heeft hen lief gehad tot hij dat doel bereikt had. Totdat hij het kon zeggen, het is volbracht. En het hoofd buigende de geest zou geven. Hij gaat zijn leven sterven, hij gaat sterven. Hij gaat zijn leven afleggen. Gemeente, dat is nu die liefde van Christus. Voor al Gods kinderen. En als je nu iets van die liefde mag ervaren, ook in de lijdenstijd. O liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar wou lijden. O, dat is een liefde. Daar kun je alleen maar je over verwonderen. Dat is een liefde die is van de eeuwigheid tot de eeuwigheid voor de zijnen. Voor dat volk dat hij in de eeuwigheid heeft gekregen. En voor dat volk dat hij naar de eeuwigheid en naar de zaligheid brengt. Maar gemeente, dan is er ook zo'n tegenstelling. Want lees dan eens door, dan staat er, en als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas Simons zoon Iscariot gegeven had, dat hij hem verraden zou. Tegenover die onbevattelijke liefde staat de haat van Judas, Simons zoon Iscariot. Jezus' werk, dat is Gods werk, want dat heeft de Vader hem opgedragen. En Judas' werk, dat is duivels werk. Ik las een heel aangrijpend zinnetje in de schriftverklaring van Matthew Henry. Hij zegt: de duivel legde het ei in Judas' hart. En Judas broedde het uit. De duivel legde eigenlijk het ei van de haat in het hart van Judas. En de duivel en Judas broedde het ei uit. Hij ging daarop door. Dat is een ernstige waarschuwing, hè? De duivel die probeert ook in ons hart, laat ik het zomaar even zeggen met dat voorbeeld, een ei te leggen. Een vijandschap tegen de Heer. Aftrekken van zijn dienst. En wij vinden dat vaak wel goed. Wij gaan daarmee door op die weg. Heren, wilt u het rijk van Satan verstoren? We hebben gezongen. Schenk uw zegen bij uw woord. Het rijk van Satan worden verstoord. Dat hebben we gebeden eigenlijk. Aan het begin van de dienst. Maar dan moeten wij, gemeente, ook bidden of dat rijk van de Satan, van de duivel, in mijn leven, dat rijk verstoord mag worden, dat die macht gebroken mag worden. Want Judas is ook volledig verantwoordelijk geweest voor zijn eigen daden. O, zie toch, gemeente, jong en oud, de tactiek van de duivel. De duivel legde het ei, Judas broedde het uit. Heere, geef dat ik verlost mag worden uit de macht van Satan. En mag ik toch de zoon van uw liefde, die zo zijn kerk, zijn kinderen met een eeuwige liefde lief heeft, mag ik die liefde ook in mijn hart kennen. Gemeente, onbevattelijke liefde, trouwe liefde. De bruid in het Hooglied zegt: vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, ik zou hem ten eenenmale verachten. Daar is een onlosmakelijke band tussen Christus en de zijnen. En dat mag maar moed geven, ook als je dat misschien kinderen des Heren helemaal niet zo gevoeld in deze dag. Dat je misschien moest zeggen, hoe is het nu toch eigenlijk in mijn leven? Het is de vierde Lijdenszondag en ik merk er zo weinig van. O, zie dan toch eens die weergaloze liefde. En die vele wateren, die kunnen die liefde toch niet uitblussen. En het is ook zo'n krachtige liefde. Want het is niet eerst die liefde van de kerk tot die zaligmaker, nee. Maar het is die goddelijke liefde. En die liefde van die zaligmaker, daar gaat Johannes later van schrijven in zijn zendbrief. Wij hebben hem lief, jazeker. Omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Het is ook alwetende liefde. Jezus wetende, vers 3, dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had. Jezus wetende. Jezus die wist alles, hè? Jezus die kreeg de macht van de Vader. Jezus was geen willoos slachtoffer, maar hij is een gewillige held. Daar moet je altijd maar aan denken, ook jullie jongens en meisjes, als het dan gaat over de Heere Jezus en over zijn lijden. Hij was geen martelaar met wie we medelijden moeten hebben, maar hij is de middelaar, hij is de grote held. Die held die de vijanden zal verslaan, die de straf draagt en die de prijs betaalt. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en dat hij tot God heen ging. Hij komt van God en hij gaat naar God. Hij komt van de Vader en hij gaat naar de Vader. Dat weet de Heere. Jezus Christus, hij is de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En hij gaat weer naar zijn Vader. Want het woord, hoe begint Johannes zijn evangelie? In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. De Heere Jezus Christus was God en hij gaat ook weer terug naar zijn Vader. Dat hij tot God heen ging. Hij gaat hier de opdracht van zijn Vader volvoeren. En wat is dan de opdracht van zijn Vader nou? Om al die mensen die uitverkoren zijn van de voor de grondlegging der wereld. Om voor die mensen de prijs te gaan betalen. En zo is hij de held die vaardig is om het pad te lopen. Hij weet waar hij vandaan komt. En waar hij heen gaat. Hij gaat die prijs betalen. Hij gaat zijn bloed geven. En straks zal, over een dag zal die krijgsknecht, die soldaat op Golgotha. Lees het maar in Johannes 19. De zijde van de Heere Jezus doorsteken. En dan komt er bloed. En dan komt er water uit. Hij gaat voldoen aan het recht van zijn Vader. Hij gaat Sion door recht verlossen. Een vraag, gemeente. Jezus wist waar hij vandaan kwam, van de Vader en waarheen hij ging. Weten wij dat nu ook al? Waar kom je vandaan? Dat vraag je wel eens aan elkaar, waar kom je vandaan? En dan zeg je, ja, de plaats waar je geboren bent, de plaats waar je opgegroeid bent, daar kom ik vandaan. Maar waar komen wij vandaan, gemeente? Wij komen uit het paradijs. En hoe was het dan in het paradijs? We waren zo goed geschapen. We stonden daar als het pronkstuk, het kroonstuk van de schepping. Ware kennis, gerechtigheid, heiligheid. Dat was het beeld van God. Goed geschapen. Waar komen we vandaan? We komen nu uit het verloren paradijs. Waar het paradijs achter ons dicht is gegaan. En hij dreef de mens uit, omdat we gegeten hebben van de verboden boom. En daarom, waar komen we vandaan, weten we dat al met ons hart. Want nu weten we het allemaal, als we bij de Bijbel opgevoed zijn, dat we uit het paradijs komen en dat het daar verkeerd gegaan is. Maar weten we het nu al met ons hart, goed geschapen, diep gevallen, totaal verloren. En waarheen ga ik? Waar ga je nu heen? Jezus gaat naar de Vader. Waar gaat u heen? Waar reis jij heen? Zullen we die vraag van morgen toch niet zomaar laten rusten? Maar die vraag die komt vanuit deze preek ook naar u en naar jou en naar mij toe. Waar ga ik heen? Kijk, de Heere Jezus die gaat naar de Vader. En hij zegt voor al zijn kinderen, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En in dat huis van mijn Vader zijn vele woningen. En als ik dan heen gegaan zal zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo zal ik u tot mij nemen. Dus al Gods kinderen, of ze het nu kunnen geloven of niet, maar die gaan naar die plaats, naar het huis van hun Vader. Omdat de Heere Jezus naar de Vader gegaan is. Daarom neemt hij ze ook mee naar dat huis van de Vader. Maar als we nu nog onbekeerd zijn, geliefde gemeente, als we nu nog voor eigen rekening gaan leven, dan gaan we niet, dan zijn we niet op weg naar dat huis van de Vader. Dan zijn we op weg naar een plaats waar het eeuwig is, ach en wee. Die plaats waarvan de Heere Jezus gezegd heeft, waar de worm niet sterft en dat vuur niet wordt uitgeblust. Die buitenste duisternis, gemeente, dat is de ernst en dat is ook weer de klem, ook van iedere preek. We gaan de Heere ontmoeten. We zullen straks verschijnen voor onze rechter. Waarheen ga je? En u kan het door dat werk van Christus, dat mag ik je toch ook op deze Lijdenszondag preken, gemeente. Nu kan het nog goed komen dat mensen die op weg zijn naar de rampzaligheid, dat die mensen op weg mogen gaan naar dat huis van de Vader met zijn vele woningen. Het is ook zo neerbuigend, want kijk eens, wat gaat de Heere Jezus dan doen? En jongens en meisjes, het is net alsof Johannes het schildert. Je ziet het zomaar voor je. Kijk eens in vers 4. Hij stond op van het avondmaal. En nu is Johannes al oud geworden als hij dit evangelie schrijft. Maar die oude apostel Johannes, het staat als het ware nog op zijn netvlies. O, wat gebeurde daar in die paaszaal? Toen stond Jezus op, zegt hij. Hij stond op van het avondmaal. En hij legde zijn klederen af. O, toen heeft Johannes gezien dat hij zijn opperkleed afdeed. En zoals hij dat opperkleed aflegde, zo zal hij straks zijn leven afleggen. En dan neemt hij de linnen doek en dan omgordt hij zichzelf. Hij neemt die linnen doek, er ligt een linnen doek. En die linnen doek die slaat de Heere Jezus om zijn middel, zo kan hij zijn werk beter gaan doen. En kijk eens, dan giet hij water in het bekken. Vanuit die kruik met water wordt er in een schaal dat water gegoten. En dan begint hij de voeten van de discipelen te wassen en met die linnendoek af te drogen. Zie het gebeuren? Dat moest eigenlijk een slaaf doen. Daar stond altijd in het huis, als er een maaltijd was, een slaaf. En die slaven, die wasten de voeten van de gasten. En nu gaat de Heere Jezus het doen. En kijk eens hoe hij het doet. Er staat, hij legde zijn klederen af, hij goot water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en die voeten af te drogen met de linnen doek. Weet je hoe een slaaf het deed? Een slaaf die deed het als volgt, dan was er zo'n bak met dat water. En dan nam zo'n slaaf een kruikje, een kannetje zou je zeggen. En dan uit dat kannetje werden die voeten, ja, dan goot hij water over die voeten heen. En dan liep dat vuile water, hè, van die vuile voeten, dat vuile water, dat liep door een soort rooster in die schaal. En als hij dan die voeten gewassen had, dan kiepte hij die schaal met dat vuile water weg. Leeg. Hij hoefde dus niet zelf aan de voeten van die mensen te zitten. Hij goot wat water over die voeten. Maar zie nu eens wat de Heere Jezus doet. Daar staat, hij goot water in het bekken. En hij gaat die voeten van die discipelen wassen. En hij droogt die voeten van de discipelen af. Die slaaf zat niet aan die voeten, dat was voor zijn slaaf veel te vernederend. Maar nu buigt de Heere Jezus nog dieper dan zo'n slaaf. Nu gaat hij de voeten van zijn discipelen wassen en aanraken en afdrogen met die linnendoek. Wat buigt de Heere Jezus diep. Maar zie dan eens in zijn neerbuigende liefde zijn heerlijkheid. Dan wordt de meester, die wordt de minste. Dat kun je wel onthouden, hè. De meester wordt de minste. En hij is ook de meeste die de minste wordt. Nu gaat hij hen dienen. En dat nederigste slavenwerk, ja wat zeg ik? Dat nederigste slavenwerk, eigenlijk nog minder, nog nederiger dan een slaaf, dat gaat hij doen. En dan zegt Paulus, hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. En zo is hij in de weg van zijn vernedering toch ook zo dierbaar. En zie dan ook zijn heerlijkheid als de Zoon van God. Hier in de voetwassing, de liefde in de voetwassing. We gaan naar het tweede punt, de vijandschap tegen de voetwassing. Zie het gebeuren, gemeente. Dan gaat de Heere Jezus wassen. En dan komt hij bij al die discipelen. En ik denk dat er niet zoveel gepraat is. Ze hadden net gepraat met elkaar wie de meeste was. Ze hadden een ruzie met elkaar. En nu gaat de Heere Jezus daar een preek houden zonder woorden. Hij wordt de minste. Dan gaat hij de voeten wassen van Johannes en van Jacobus. En dan komt hij bij Simon Petrus. En dan staat er, hij kwam tot Simon Petrus en die zei: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Gij mij? Oh, daar is iets van eerbied in het hart van Petrus, zegt de kanttekenaar in 11. Maar er zit toch ook nog heel veel onverstand, onkunde bij, zegt de kanttekenaar. Eigenlijk is het hoogmoed bij Petrus. Hij kan het niet verdragen dat Jezus zijn voeten wast. Jezus die zichzelf zo vernedert. Dan lijkt dat nederig van Petrus, maar hij wil eigenlijk niet gediend worden door de Heere Jezus Christus. En dan zegt de Heere Jezus, wat ik doe, vers 7, weet gij nu niet. Maar gij zult het na deze verstaan. Wat betekent dat? Nou, dat betekent, Petrus, wat ik nu doe, die voeten wassen, dat begrijpt u nu op dit moment niet, dat ik daarmee een teken geef van mijn dienende liefde. Maar u zult dat na deze verstaan, nadat er onderwijs overkomt. En na Pasen is daar onderwijs over gekomen en dan zal Petrus het hebben verstaan. O gemeente, Calvijn zegt, onder een schijn van nederigheid is hier hoogmoed verborgen bij Petrus. Petrus die zegt, zult gij mij de voeten wassen? O, dat kan onder een schijn van nederigheid ook in ons hart zoveel hoogmoed nog verborgen zijn. Dan zeggen we wel iets nederigs, maar we zijn uiteindelijk een hoogmoedig mens. En wat is nu hier eigenlijk het probleem? Wel, Petrus die wil zich niet laten wassen door de Heere Jezus. Hij kan dat eigenlijk niet verdragen, een vernederde Jezus. Er is eigenlijk bij Petrus op dat moment helemaal geen plaats voor die nederige Jezus. O, en daarom zult gij mij de voeten wassen? Maar wat een wonder dat de Heere Jezus niet teruggaat. Wat een wonder dat de Heere Jezus die kruik en die schaal en die doek niet wegzet. Nee, hij gaat door met wassen totdat hij al die voeten van die discipelen gewassen heeft. En daarmee geeft de Heere Jezus toch een duidelijk teken, gemeente, dat hij doorgaat met zijn werk. Ondanks de vijandschap, ondanks de hoogmoed, ondanks al die tegenwerpingen en uiteindelijk die vijandschap. En dan zegt Petrus, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Wat is hij blind, wat moet hij hier nog veel leren, wat een brute afwijzing. En het zal met Petrus straks nog dieper gaan, als hij staat in de zaal van Caiaphas over een enkel uur. Ik ken de mens niet, maar Jezus antwoordde hem en zegt tot hem, indien ik u niet was, zo hebt gij geen deel met mij. O, dan gaat de Heere Jezus van dat uiterlijke wassen, hij gaat een les geven over dat geestelijke wassen. Kijk maar in kanttekening 15, daar staat wat over geschreven. O, als ik u niet was, wil de Heere Jezus zeggen. Als ik u nu niet reinig door mijn bloed en door mijn geest, dan hebt u geen deel met mij. Dan hoort u eigenlijk niet bij mij. O, wat is Petrus hier blind. En wat zijn de discipelen hier nog blind voor dat werk van de Heere Jezus Christus. Natuurlijk, ze hebben hem lief. En ze hebben hem gevolgd de hele weg. Maar nu moet het op het laatst gaan door dat lijden naar de heerlijkheid. Nu moet hij borg voor hen zijn en als borg voor hen sterven. En dan zullen ze allemaal iets gevoeld hebben dat er iets zou gaan gebeuren. Maar hij moet toch dat reinigende werk doen. Hij moet toch zijn bloed gaan geven. Hij moet toch die prijs gaan betalen. Anders hebben ze geen deel met hem. En als ze hem hier nu tegen zouden houden, en Simon Petrus in het bijzonder, dan zou Simon Petrus niet zalig kunnen worden. Maar dan zou er niemand zalig kunnen worden. Dan zouden ze geen deel hebben aan de Heere Jezus. Maar zie dan eens de liefde van die zaligmaker. Wat heeft Johannes nu geschreven aan het begin van ons hoofdstuk? Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En daarom gaat hij door met wassen. Daarom gaat hij door in die weg om de prijs te betalen. Daarom gaat hij het doel bereiken. Daarom zal hij het zeggen over enkele uren. Het is volbracht, tetelestai. Het doel is bereikt. En alvast zijn ze dan hoogmoedig en alvast zijn ze dan vijandig. En alvast willen ze dan niet buigen. En alvast zijn ze nog zoveel met zichzelf bezig. En alvast zijn ze dan nog bezig wie van hen toch de meeste zou zijn. Dan zegt de Heere Jezus, ik ga door. Want als ik u niet was, als ik u niet reinig, als ik door mijn bloed en door mijn geest u niet was en u niet verlos van de zonde, dan hebt u geen deel met mij. En dat is toch het allerverschrikkelijkste wat er is. Maar zo gaat Jezus door. En Simon Petrus zeide tot hem. Ja, jongens en meisjes, dat is nu echt weer iets van Petrus. Hè? Dan slaat hij helemaal door. Dat is echt zo'n gevoelsmens, hè? Simon Petrus. Dan, ja, je zou zeggen, hè, zo, hè? De golven en dan weer in de kolken. Hè? En zo is het met Simon Petrus. Dan slaat hij helemaal door in vers 9. Dan zegt hij, heren, dan moet je niet helemaal, dan zegt hij, heren, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. O, dan moet u mij maar helemaal wassen, zegt Petrus. He, dan gaat hij dat zo zeggen. O, wat begrijpt hij er nog weinig van? En dan zegt de Heere Jezus, die gewassen is, die heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Wat bedoelt de Heere Jezus? Dat is onderwijs, hij zegt. Dat hoeft helemaal niet. Ik hoef jou helemaal niet helemaal te wassen, ook je handen en het hoofd. De voeten wassen, dat is voldoende. Wat was nu de gewoonte in Israël? Nou, als je naar een maaltijd ging, dan moest je natuurlijk, ja, schoon naartoe. Dus wat deden die mensen? Die namen eerst een bad. Die gingen in bad, die gingen baden, die wasten zichzelf van top tot teen. En die waren helemaal schoon. En dan gingen ze naar die maaltijd toe, naar dat huis toe. Moesten ze dan nog een keer helemaal gewassen worden? Nee, natuurlijk niet, want ze waren net in bad geweest. Hun voeten waren vies geworden, natuurlijk, die voeten in die sandalen. En dan is daar altijd stof op die wegen. En ja, gelukkig, dan was daar altijd een slaaf en die goot dan met dat kannetje wat water over je voeten. En dan waren je voeten ook weer schoon. En dat beeld gebruikt de Heere Jezus bij die tafel. Zoals ze nu ja, eigenlijk alleen maar de voeten moeten wassen om schoon aan tafel te gaan. Zo is nu ook met die discipelen. Ze zijn gewassen. Wat betekent dat? De kanttekenaar die heeft het over de wedergeboorte. Het bad van de wedergeboorte. Dat ziet eigenlijk op het wegnemen van de schuld van de zonde. Kijk, dat gebeurt in de wedergeboorte. Of ze dat al wisten, nee, dat wisten de discipelen ook allemaal niet met zekerheid. Want er moest nog licht overkomen. Maar van Gods kant is het toch zo. Hè? In de wedergeboorte dan zijn ze eigenlijk al gewassen. Dan wordt die verhouding in beginsel hersteld. En dan is het alleen nog maar nodig, zegt de Heere Jezus, om de voeten te wassen. Kijk, dan hoef je niet opnieuw bekeerd te worden, als je bekeerd bent. Maar dan heb je wel iedere dag nodig, ja, in de heiligmaking van het leven, om je voeten te wassen. Dat de smet van de zonde, iedere dag, dat je daarvan gewassen wordt. Die wedergeboorte, die herstelling in Gods gunst, die is één keer nodig. Maar die dagelijkse wassing, reiniging, heiligmaking is steeds nodig. Dus je hoeft niet helemaal gewassen te worden. Want die discipelen die waren wederom geboren. Maar je hebt wel nodig iedere dag de voeten te wassen. Maar, dan zegt de Heer Jezus er ook achter, gijlieden zijt rein, doch niet allen. Ze waren niet allemaal wederom geboren. En dit zeide hij, uiteindelijk van de Heer Jezus, want hij wist wie hem verraden zou. En daarom zeide hij, gij zijt niet allen rein. En toch waste de Heere Jezus ook nog de voeten van Judas. Gemeente, wat loopt er weer een scheiding, hè? Gij zijt niet allen rein. Calvijn zegt, de reinheid is geen algemene gave van de Heilige Geest. We kunnen niet zomaar zeggen, gemeente, u bent allen rein. Nee, dat kunnen we niet zeggen. Gemeente, ik moet u zeggen, u heeft allemaal nodig het bad van de wedergeboorte. En van de wassing van de zonden en de herstelling in Gods gemeenschap. Als een bijzondere genade van de Heilige Geest. We zullen dat vanavond bij de doop weer zien. We moeten allen gewassen worden. Jongens en meisjes, laat ik het maar heel eenvoudig ook voor jullie zeggen. Je hebt allemaal dat nieuwe hart nodig. En zonder nieuw hart gaat het niet. Dat bedoelt de Heere Jezus. En als je nu dat nieuwe hart hebt, dan denk je aan Gods kinderen. Dan heb je nog dagelijks nodig dat je zonden gewassen worden. Want je doet nog dagelijks zonde, ook Gods kinderen, tot de laatste dag van hun leven. Gij zijt niet allen rein. Gemeente, onderzoek het eens. Allemaal onderzoeken vanmorgen. Ben ik nu wel rein? Want je kunt wel eens denken, ja, maar ik ben rein, ik ben een kind van God. En ik, het is allemaal goed met mij. Gij zijt niet allen rein. Daar aan die tafel zat ook een Judas. Ben ik het, Heere? Maar wat is het ook bemoedigend voor die discipelen, die hoogmoedige, die brute, afwijzende, dwaze, onkundige, blinde, vijandige discipelen. Gij zijt rein. Maar je hebt nog wel onderwijs nodig. En wat een wonder dat die meester dat doet. We gaan ervan zingen. onderwijzen, hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Heere, goedheid kent geen palen, uit 25 vers 4. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Hij zal leidend, zacht gemoed, in het effen recht des Heren, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Psalm 25 vers 4. Gemeente, we prediken u Jezus' heerlijkheid in de voetwassing. Want wat is deze Zoon van God, die enige geborene van de Vader, vol van heerlijkheid, ook in de voetwassing, de liefde in de voetwassing. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, hij heeft ze lief gehad tot het einde. En ondanks de vijandschap tegen de voetwassing, waar Simon Petrus, een van zijn geliefde discipelen, zo in opstand komt, gij zult mij niet wassen, gaat hij toch door. En wat ik nu doe, weet gij niet, maar gij zult het na deze verstaan. Onkundige discipelen, je zult het straks mogen verstaan, want als ik u niet was, dan hebt ge geen deel met mij. En dan heb je niet meer nodig helemaal gewassen te worden. Maar de voeten, die dagelijkse reiniging en wassing van die dagelijkse zonden. En dan komt er ook nog onderwijs na de voetswassing. Want dan wil de Heere Jezus hier ook een voorbeeld geven. Hij is de meester die voorgaat. Maar ook de meester die een voorbeeld geeft. Dat doet de juf of de meester in de klas ook wel. Hè? Je docent, je leraar. Een voorbeeld geven, zodat je het begrijpt. En wat is het groot als zo'n juf, zo'n meester, zo'n docent, zo'n leraar. En ik hoop dat er veel van zulke mensen mogen zijn, ook in Schravenpolder, die voor de klas staan en voor een groep staan. Dat ze het uit hun eigen leven mogen vertellen of mogen laten zien, zodat onze kinderen en onze jongeren later nog wel eens herinneren, ja, die juf, die meester, die leraar, dat was iemand die de Heere vreesde. Want dat merkte je aan zijn woorden, maar vooral aan wie hij was. Dat even terzijde, maar nu gaat die meester, die gaat een voorbeeld nalaten en daar ook nog iets van zeggen. Ja, eigenlijk heeft hij dat al gedaan zonder woorden. Hij hoefde er eigenlijk niets meer bij te zeggen. Maar hij gaat dat nog wel doen, want dan zie je in vers 12 tot en met 17, als hij dan de voeten van hun de voeten was gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zei, verstaat gij nu wat ik u lieden gedaan heb? Versta je dat nu? Gij zult het na deze verstaan, dan moet er onderwijs komen. Hè? Gij zult het verstaan, maar om te verstaan, dan heb je verstand met goddelijk licht bestraald nodig. En dan gaat de Heere Jezus onderwijs geven. Gij noemt mij meester en Heere en gezegd, wel, want ik ben het. Dan moet je nu even gaan luisteren, discipelen, zegt hij eigenlijk. Luister nu eens even. Indien ik dan de Heere en de Meester uw voeten gewassen heb. Als ik nu buig, als de Meester en de Heere voor u en bij uw voeten buig en uw voeten was. Dan geef ik je nu een opdracht, mijn discipelen. En die opdracht die geldt voor je hele leven. Dan bent u, dan zijt gij schuldig elkanders voeten te wassen. Jullie zijn schuldig om elkaars voeten te wassen. Dat is je plicht. Dan moeten jullie onder elkaar buigen. Ik heb het wel gehoord, wil Jezus zeggen. Jullie waren aan het ruzien op de weg. Je weet dat uit een ander evangelie, wie van hen toch de meeste zou zijn. Daar waren ze druk mee. Ik de meeste, ik de meeste, ik. En nu zegt de Heere Jezus, het gaat helemaal niet om ik. Buig onder elkaar. Want wie de meeste onder u zal willen zijn, die zal uw dienaar zijn. Dient elkander door de liefde. Dat is eigenlijk de opdracht. En dan is er werk genoeg, zegt de Heere Jezus. Dan wil hij eigenlijk zeggen, dan is er overal wel een waterkruik en een schaal en een linnen doek. Dan kun je overal wel deze les in praktijk brengen. En als ik nu zo wil buigen, zegt de Heere Jezus, zouden jullie, mijn discipelen, dan niet een klein beetje willen buigen? Als je nu op mij ziet, die dienende zaligmaker, die zijn leven gaat geven als een rantsoen voor velen. Zou je dan niet een klein beetje willen buigen? Wat een onderwijs, hè? Onderwijs voor de weg van de heiligmaking in het leven van de discipelen. En dan is er overal wel een waterkruik. Begin dan maar eens in je eigen kringetje. Je man. Je vrouw. Je kinderen. Je familie. Je vrienden. Op school. Op je werk. In de kerk. Als er nu iets van deze liefde in je hart is. Van die liefde van Christus, dan zul je toch ook voor een ander kunnen buigen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, een voorschrift, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden, ook doet. Zoals ik deed, moet u ook doen. Dat moet uw hartelijke gezindheid zijn. En hebben ze het geleerd, de broeders? Oh, daar is nog wel wat aan vooraf gegaan. Maar later, 1 Petrus 1, lees het maar, 1 Petrus 2. Dan zegt Petrus tegen die verstrooide vreemdelingen in Klein-Azië. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Dan zegt die broeders daar, in de verdrukking. Nu heeft Christus ons een voorbeeld nagelaten. En dan moeten wij zijn voetstappen navolgen. En Johannes, 1 Johannes 2, daar staat, die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. dan gaan die broeders het later ook weer aan anderen doorgeven. Want ze hebben daar in die paaszaal iets geleerd. Wat ik nu doe, weet gij niet, maar ze hebben het later mogen verstaan. Dieper ingeleid in zijn borgwerk. En dan ook meer drukkende voetstappen van deze borg. En gemeente, wat is die band met Christus dan nodig? Want anders kan ons dienen ook nog een beetje werkheiligheid zijn, hè? Dan komt het niet voort uit de goede bron. Nee, ik heb u een voorbeeld gegeven. Het gaat om die discipelen die verbonden zijn met Christus. En doe dat dan zo ook in de praktijk. Leert van mij dan maar dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw ziel. En dan gaat de Heere Jezus besluiten met een voorwaar zeg ik u. Vers 16. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien ge deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve doet. Voorwaar, amen, amen. Dat zegt de Heere Jezus. Dan komt er iets heel belangrijks. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer en een gezant niet meer dan die hem gezonden heeft. Een slaaf staat niet boven zijn Heer. En een gezant staat niet boven zijn zender. En daarom moet dat dienen, dat buigen toch vanzelfsprekend zijn voor leerlingen van deze meester. En als je nu deze dingen weet, zalig ben je als je ze doet, in de praktijk brengt. Want het kan toch niet zijn dat een goede boom geen goede vruchten zal voortbrengen. En dan zie je dat in het leven. Ik denk aan Barnabas. Het boek Handelingen, het boek hierna, na Johannes. Dan gaat Barnabas alles overgeven in de dienst van de Heer. Hij verkoopt een akker en hij legt dat geld aan de voeten van de apostelen. En zo verzorgt hij daar die gemeente mee. Dan mag Barnabas de voetstappen van de Heere Jezus drukken. En een voorbeeld van een vrouw, ik denk aan Dorcas of Tabitha in Joppe. Wat heeft ze veel mogen doen voor de armen en voor de oudere mensen daar in Joppe. Het was een sieraad in de gemeente. Waarom? Omdat ze de voetstappen van de Heere Jezus Christus mocht volgen. En dat voorbeeld mocht navolgen in dienende liefde. Gemeente, zalig zijt gij als gij dezelfde doet. Kijk, dat is ook weer een les voor het leven. Bijzonder een les ook voor het leven van al Gods kinderen. Dat is een paar weken geleden heilig avondmaal. Maar dat hele leven van Gods kinderen, dat moet eigenlijk een nabetrachtingsleven zijn. Nou, hier heb je dan een voorbeeld. Ga dat nu maar in de praktijk brengen. En dan gaat het niet meer om mij, om ik, maar dan gaat het om hij. En als je nu vanmorgen gehoord hebt, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had. Zo heeft hij ze lief gehad tot het einde. Ja, dan kun je dat korte poosje dat je hier op aarde bent, toch best wel buigen onder een ander. En ook proberen maar je naaste, wie het ook is, voor deze Christus te mogen winnen. Dan heb je toch niemand over voor Satan. Voor Satan die maar probeert te beïnvloeden, ook zeker in onze tijd. Maar dan ga je smeken, Heere, mogen er veel komen, hè? Dat het bij dat rijk van Satan dat dat verstoord wordt. Maar dat het rijk van uw zoon mag komen in vele harten. En ja, dan is het de kring om u heen en breid die kring dan maar uit, kinderen des Heren. Dan is er nog veel werk te doen, hè? Want Jezus' heerlijkheid in de voetwassing, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, heb je gezien in die kruik, in dat bekken, in die schaal en in die doek. Weet je wat er eigenlijk gezegd wordt zonder woorden? Ik ga wassen. Ik ga wassen, zegt de Heere Jezus. Want ik heb u lief gehad tot het einde toe. Ik ga die prijs voor u betalen. En dan zitten daar misschien kinderen van God ook vanmorgen. En ze begrijpen niet wat Jezus doet. Wat ik doe, weet gij nu niet. Maar gij zult het na deze verstaan. Dan hoop ik dat je onderwijs mag krijgen. En dat je dieper mag gaan verstaan wat nu die prijs van de Heer Jezus Christus is. Die vijandschap, och tegen die dienende zaligmaker, die zit in ieders hart. En die zit zelfs na ontvangen genade ook nog in onze harten, kinderen des Heren. Maar gebruik dan ook die kruik, die schaal en die doek. Want indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij ze doet. Die liefdegeur, die moet elk. En die moet ook anderen tot liefde nopen. En dan is de laagste plaats, de minste plaats, onder een slaaf, toch altijd nog de beste plaats. Amen. We zullen eindigen met gebed. Zegen uw woord, Heere, dat ons sprak van die middelaarsliefde van Christus, maar ook van die tegenstand en vijandschap, zelfs in het hart van die geliefde discipelen. En dat voorbeeld dat nagelaten werd. Zo gij deze dingen weet, zalig zijt ge, zo gij ze doet. Heere, zou u het woord willen naprediken en willen toepassen. Help onze ambtsbroeder vanmiddag in het voorgaan. Wilt u vanavond onder de dienst van woord en sacrament ook alles geven wat nodig is. Ook de doopouders gedenken, de kinderen die gedoopt zullen worden. En zou u dan zo nog een gezegende zondag ons willen schenken. En wilt u ons helpen. Ook vanmiddag nog op een andere plaats, om Jezus wil. Amen. Psalm 133, vers 2 en 3. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, en waar liefde woont, gebied de Heer de zegen. Psalm 133, vers 2 en 3. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.